Analyzing now. Stand clear.
Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van onze Spoedcast. Voor deze episode doen we beroep op de expertise van twee topgynaecologen van het ziekenhuis Oost-Limburg, want we gaan ons verdiepen in de prehospitaal bevallingen. Welkom dokter Tinne Meeses en dokter Helena van Kerrebroek.
Hallo.
Hela.
Hey, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie je kort even voorstellen aan onze luisteraars. Tinne?
Ja, ik ben Tinne Meeses, een van de gynaecologen hier. Ik ben vooral gespecialiseerd in de verloskunde, hoogrisicoverloskunde, prenatale echografie. Dus ja, waar we het vanavond over gaan hebben, denk ik.
Fantastisch. Het zal zeker en vast van pas komen, denk ik, bij die bevallingen. Dag Helena.
Hela.
Welkom.
Ik ben Helena van Kerrebroek. Ik ben ook een van de gynaecologen in Genk. Ik ben oorspronkelijk aangenomen hier in de groep om mij verder te subspecialiseren in de urogynaecologie. Maar dat was voor mij onvoldoende. En ik heb een enorme interesse beginnen krijgen in de baarmoeders die niet zwanger worden binnen de fertiliteit. En dat is ook een stuk dat ik veel doe en ook heel erg graag doe.
Oké, super. Welkom, collega's. Tof. Mijn naam is nog steeds Ben van Bijlen. Ik ben jullie host vandaag, maar ik doe dat niet alleen. Ik heet ook mijn ander panelid van harte welkom. Dag, Cedric.
Dag Ben, ik zal me even voorstellen, ik ben geen gynaecoloog en dus ik denk dat ik niet heel veel expertise kan aanbieden deze episode, maar ik heb alvast heel veel domme vragen voorbereid om voor mezelf te stellen.
Top, maar jij bent natuurlijk wel een spoedarts, Cedric, en daar draait deze episode natuurlijk om. Hè?
Ja.
Want wat denk jij spontaan bij een mugoproep als daar iets staat van vrouw in arbeid?
Dan denk ik, oei, waar is mijn telefoon en wat was het nummer van de verloskamer, zodat ik iemand kan meenemen die allicht betere kansen gaat schenken aan de bevalling om vlot te verlopen.
Ja. Ja, we zijn het natuurlijk wel gewoon om op spoedgevallen buiten onze comfortzone te treden en te werken, maar dit is wel een heel ver van onze bedshow, hè. Ik heb nog enige notie van mijn stage gynaecologie en verloskunde. Ik heb die niet in het buitenland gedaan. Maar dat is toch ook al meer dan 10 jaar geleden. En als je die skills niet onderhoudt, ja, dan verlies je ze. Bovendien waren de bevallingen in het ziekenhuis, waarbij we nu ons wel meer gaan focussen op de prehospitaal bevalling met beperkte middelen aan de slag moeten gaan. Tinne, zo'n bevalling, komt dat eigenlijk prehospitaal heel veel voor?
Hier bij ons eigenlijk niet. Hè. We wonen ook in een dichtbevolkt gebied. Hè. Ook zelfs hier bij ons in het Groene Limburg zijn de ziekenhuizen snel te bereiken en de meeste mensen geraken dan ook wel op tijd in een ziekenhuis. Ja.
Oké.
Okay. Misschien zullen we dan maar beginnen bij het prille begin.
Je bedoelt de bevruchting?
Nee, Ben, ik hoop dat ik dat niet meer opnieuw moet uitleggen. Ik bedoel niet de bevruchting, maar misschien wat inleidende begrippen.
Je bedoelt een inleidend begrip zoals wat is arbeid?
Dat lijkt mij een mooi begin voor simpele spoedartsen zoals Ben en ik.
Absoluut.
Ja. De arbeid begint meestal met weeën of contracties. En ik zeg altijd tegen de patiënten, je herkent die wel omdat daar een bepaalde regelmaat in zit. Die komen heel regelmatig om de 5 of 10 minuten en die worden eigenlijk steeds pijnlijker. Die contracties die zorgen voor de verweking, de verstrijking en ook het openen van de baarmoederhals. Het zou ook kunnen zijn dat de arbeid begint met het breken van de vliezen, zonder dat er weeën zijn. Maar meestal heeft de patiënt dan wel de tijd om het ziekenhuis op tijd te bereiken en zal dat minder voor jullie zijn. Ik denk als het allemaal snel gaat, dat de arbeid wel begint met die regelmatige pijnlijke contracties.
Oké, inderdaad, in de meeste van die gevallen hebben de patiënten nog tijd om het ziekenhuis tijdig op eigen krachten te bereiken. Maar stel nu dat wij thuis worden geconfronteerd met een patiënt in arbeid, wat doen we dan best als eerste?
Zoals altijd, Ben, anamnese. Anamnese is key, ook voor de anesthesisten. Dus als je geconfronteerd wordt met iemand in arbeid, dan wil je ook wel heel wat meer informatie hebben. Mm-hmm. Hoe ver is die in de zwangerschap? Is dat een eerste kindje, tweede kindje? Zijn er bepaalde problemen geweest tijdens de zwangerschap? Bijvoorbeeld, ik denk dan aan een laagliggende placenta, of een placenta previa, of heeft zij een seksueliteken? Ja, zo die dingen eigenlijk. Een interessante tool daarvoor kan het zwangerschapsboekje zijn. We vullen dat helaas niet altijd even goed meer in, moet ik toegeven. Maar belangrijke informatie ga je daar wel in terugvinden.
Ja, oké. Okay.
Wat ook belangrijk is, ik denk dat als een thuisbevalling heel onverwacht is, dat er vaak paniek en chaos is, dat het heel belangrijk is om de patiënten en partner gerust te stellen. En dan, zoals Tine zegt, het zwangerschapsboekje te vragen. En daarmee kun je eigenlijk nog even wat bijkomende vragen stellen. En dan heb je in een oogopslag wel heel veel informatie.
Ja. Oké. Vanuit mijn basisopleiding geneeskunde weet ik dat na de anamnese het klinisch onderzoek komt. En ik verwacht dus ook dat net als elke goede spoedarts ook bij deze patiënt toch een soort van klinische inschatting gaat moeten gebeuren. Hoe gaat dit in zijn werk?
Ja, zeker weten. En dat is niet altijd gemakkelijk, hè, want patiënten kunnen soms fulminant in arbeid lijken, ook als ze hier bij ons binnenkomen. En als je die dan gaat nakijken, dan blijken die nog maar aan het begin van de arbeid te staan. Maar om eigenlijk te weten of je nog een transport naar het ziekenhuis kan ondernemen, en want dat is de hamvraag, heb je toch vaak wel wat klinische tekens aan de wand. Bijvoorbeeld wat meer bloedverlies, slijmverlies. Een patiënt die echt gaat aangeven, ik heb persdrang. Als je een keer gaat kijken, vulvair of vaginaal. Je hoeft niet meteen een vaginaal onderzoek te doen, maar vaak zie je, als het moment echt daar is, dan kan je al een hoofdje zien kruinen of zien staan. Als het niet duidelijk is, dan kan je eventueel toch voorzichtig wel eens vaginaal gaan onderzoeken om te kijken, ja, voel ik hier een hoofdje? Waar staan we op dit moment?
Ja, in principe, Tine, onthoud ik, met een vaginaal touché kan je niet heel veel verkeerd doen, of zie ik dat een beetje kort op de bocht?
Nee, dat is waar. 9 op de 10 gevallen kan je daar niet veel mee misdoen, tenzij bijvoorbeeld, stel dat dat een patiënt is met een placenta previa,
ja.
Dan is een vaginaal touché echt wel gecontraindiceerd. Dus daarom opnieuw eerst toch goed die anamnese, even navragen, vraag dat boekje als dat er zou zijn. En als er een previa is, maar dan ga je natuurlijk ook wat bloedverlies zien, hè, dan zou ik ze niet toucheren.
Oké, perfect.
Okay, duidelijk.
Laten we nu even van het worst case scenario uitgaan. Er is een dreigende partus en die lijkt onafwendbaar. Ja, dat is alle billen dichtknijpen voor de spoedarts, maar dat is alles geven voor de patiënten, vrees ik. Wat doen we nu?
Eerst en vooral keep calm. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ik denk als de mensen zelf voelen dat er paniek is, ja, dan is dat natuurlijk heel onaangenaam. Je mag er eigenlijk van uitgaan dat een arbeid of een bevalling die zo vlot verloopt, dat ook eigenlijk gemakkelijke bevallingen zijn. Dat eigenlijk de natuur ons daar wel een handje gaat helpen. Dus beide ouders geruststellen en zorgen voor een veilige omgeving. Kijken welke houding dat de mevrouw comfortabel vindt. Is dat liever bed, of toch gewoon nog wat rondlopend? En dan gaat de patiënt wel aangeven als er een wee is. De natuur gaat hier ook weer helpen. Persdrang is bij vrouwen die bevallen zonder epiduralen iets heel bijzonders om te zien, want die voelen echt dat die persdrang daar is. Die kunnen dat ook niet tegenhouden, dus die gaan dat ook wel vanzelf aangeven. En dan is het de vrouw natuurlijk als een goede supporter bijstaan, zoals een voetbalmatch, dat kunnen jullie wel. Uiteindelijk, als het hoofdje staat, zoals we dat zeggen, dat wil zeggen dat echt het hoofdje al zichtbaar is, dan gaan wij meestal het perineum wat ondersteunen. En de vrouw ook instructies geven, rustig persen, traag, dat het hoofdje eigenlijk geleidelijk komt en eventueel wat steun te geven aan het perineum. Als het hoofdje geboren is, meestal volgen de schouders en het lijfje dan vlot en dan is de baby geboren.
Well done. Aflevering afgelopen, denk ik dan?
Ja,
of,
klinkt heel simpel. We kunnen naar huis gaan. Nochtans, weet ik vanuit mijn stage gynaecologie verloskunde en natuurlijk ook vanuit mijn anesthesiologische praktijk dat het soms wel al eens moeilijker gaat of zelfs misloopt. Stel nu toch dat kindje niet zo vlot ter wereld komt. Moeten wij iets klaarleggen om daarop te anticiperen? Moeten wij ons voorbereiden? Moeten wij onze mugkoffers rijkelijk voorzien van materialen? Hoe moeten we zoiets organiseren ter plaatse?
Ja, ik denk er zijn zeker een aantal basiszaken die je mee moet hebben in je mugkoffer. Er zijn ook een aantal zaken die we gewoon ter plekke kunnen vinden. Warme handdoeken bijvoorbeeld. Zeg op voorhand tegen de man of als er nog iemand anders is van kijk, haal een paar handdoeken. Zie je daar een kachel, open haard of zoiets, leg die er even voor. Zorg dat die handdoeken wel warm zijn. Belangrijkste is als het babytje geboren is, die baby ook warm houden. Dus dan kan die direct die warme handdoeken gebruiken. 2 kochers hebben we nodig om die navelstreng af te klemmen, een schaar. Dat zijn zo de basiszaken die we wel in onze mugkoffer nodig hebben. En dan zijn er ook een aantal medicamenteuze zaken die we graag ook wel meenemen in de mugkoffer.
Oké, dat klinkt toch al wel heftig, hè? Zelfs een normale partus prehospitaal. Dat brengt natuurlijk wel problemen met zich mee, want we zitten nu niet meer met 1 patiënt, maar we hebben er onmiddellijk 2, waarvan eentje eigenlijk een neonaat. Wat zijn zo de eerste zorgen voor de neonaat waar we ons over moeten ontfermen of over buigen?
Opnieuw is de natuur ons meestal goed gezind en zal de baby eigenlijk wel snel beginnen wenen. Maar eigenlijk heeft een baby ook wel wat tijd hiervoor. De eerste minuut kan een baby wat aangeslagen zijn, lichtblauw van kleur zijn en slap en atoon. En dan mag de baby wel gestimuleerd worden. De baby krijgt een score op basis van deze kenmerken, de APGAR-score. De score zegt na 1 minuut hoe goed de baby de geboorte heeft doorstaan. En na vijf minuten hoe goed en hoe snel de baby zich eigenlijk aanpast aan deze nieuwe wereld.
Oké. APGAR kunnen we afkorten als Appearance, Pulse, Grimace, Activity en Respiration. Maar is eigenlijk geen acroniem, hè? Want ik denk dat APGAR een anesthesist was.
Ah. Dat is dan ook een van de weinige actieve bijdragen van de anesthesist bij de opvang van
daar
een
kan ik mee akkoord gaan. Oké, en dus na de geboortefase volgt uiteraard ook nog de volgende fase, en dat is de geboorte van de placenta of de nageboorte. Hoe gaan we daar best te werk?
Ja, dus de placenta of de derde fase van de geboorte, inderdaad, wordt dat ook wel genoemd. Hè. En misschien interessant, wist je dat je, als die placenta in het ziekenhuis geboren wordt, dan mogen wij de bevalling dus toch als een ziekenhuisbevalling aanrekenen.
Oh,
goed
dus
voor onze cijfers.
Ik hoor een pleidooi dat we die eigenlijk moeten laten zitten tot we met de patiënt in het ziekenhuis zijn.
Nee, daar ga ik ook niet mee wegkomen. Het moet geen argument zijn om hem te laten zitten. Want natuurlijk, okay, hoe langer de placenta blijft zitten, hoe meer kans op een postpartum bloeding. Hoe gaan we dan te werk? Hè? Baby wordt geboren, baby ligt bij de mama onder die warme doeken. We hebben dan die 2 kochers. We moeten die navelstreng niet meteen afnavelen. Hier in het ziekenhuis wachten wij ook 2 tot 3 minuten maximum voordat we de navelstreng afklemmen. En dat mag thuis eigenlijk ook. En dat is om de baby een beetje extra bloed te geven, een beetje extra reserve. Dus we zetten die 2 kochers dan, we klemmen de navelstreng af. Baby ligt bij de mama. Meestal komt die placenta dan ook wel vanzelf. Je kan daar een lichte, we noemen dat gecontroleerde cord traction bij uitvoeren. Dus wat je dan probeert te doen, is ja, houd de baarmoeder tegen. Je gaat eigenlijk suprapubische druk geven om de baarmoeder tegen te houden. En ondertussen ga je met je andere hand een lichte tractie op de navelstreng uitoefenen. En dan voel je dat die placenta meestal binnen de 15 minuten wel geboren gaat zijn. Stel nu, je bent in een thuissituatie en je voelt die placenta zit eigenlijk muurvast en het bloedverlies is beperkt. Ja, opnieuw, binnen de 30 minuten zijn we meestal wel in een hospitaal. Dan zou ik die gewoon laten zitten en zo snel mogelijk het ziekenhuis komen.
Oké. So far, so good, denk ik dan. Hè? Maar dit was gelukkig wel een vlotte partus. Jammer genoeg loopt het soms al wel eens mis. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan peripartaal bloedverlies.
Ja, inderdaad. Dus 90% van de bevallingen gaat gelukkig goed. Maar anderzijds staan mensen er eigenlijk te weinig bij stil dat het niet altijd te voorzien valt wanneer dat er bepaalde complicaties of calamiteiten kunnen optreden. En we moeten daar wel altijd op voorbereid zijn. Waar we altijd mee rekening houden is dus de postpartumbloeding. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar de belangrijkste hierbij is de uterusatonie, ofwel een baarmoeder die niet genoeg samentrekt. Belangrijke risicofactoren zijn hier bij een mevrouw die bevalt van haar 5e kindje, een hele zware baby, een placenta die al langdurig heeft vastgezeten of ook een infectie. Om dit te vermijden of te behandelen, geven we na de bevalling 10 eenheden oxytocine. Dat is het hormoon om de baarmoeder dus goed te doen samentrekken. En dit kan intramusculair of via een infuusje gegeven worden.
Ja. Hebben we ook in de mugkoffers zitten normaal? Hè?
Zit er standaard in? Misschien een kleine side note. Hè. Leuk dat je het zegt ook, Helena, maar dat infuusje, dat is natuurlijk iets wat we wel al kunnen plaatsen tijdens de partus. Ja. We zijn er dan toch. Ja. Dat is al wel een belangrijke anticipatie op mogelijke problemen.
Mm-hmm. Ja. Oké. IV herinner ik mij wel van oxytocine, dat we het niet in shot mogen geven, maar best in een klein zakje, omdat als het in shot gegeven wordt, dat er wel wat bloeddrukschommelingen kunnen optreden.
Ja, dat kan.
Prima, dus zullen we voorzichtig te werk gaan. We hebben nu al een aantal zaken vernoemd aan de bevalling, de postpartumbloeding natuurlijk, maar er zijn nog meer potentiële problemen. Wat als onze baby bijvoorbeeld in stuit ligt of dwars ligt en er is een nakende arbeid en bevalling. Hoe gaan we te werk?
Ja, dan wordt het echt wel moeilijk om kalm te blijven. Zelfs voor ons. Wij zweten als gynaecologen ook echt enorm bij een stuitbevalling. Okay. Nu, ja, hoe weten we dat? Vaak weten mensen zelf ook wel hoe de baby ligt. Hè. Zeker een stuitligging, dat wordt op de raadpleging echografisch gecontroleerd. Uh-huh. Dus hopelijk gaat de patiënt u dat dan ook al zeggen. Een dwarsligging, minder frequent bij aterme baby's, dat ga je niet zo vaak tegenkomen. Uh-huh. Maar bij premature arbeiden zien we dat soms wel natuurlijk. Nu, wat de stuitjes betreft, opnieuw, Elena zei het straks ook al, een bevalling thuis, dat zijn meestal de vlotste bevallingen. Die kan eigenlijk geruststellen, jongens, eigenlijk kan iedereen die. Mm-hmm, en ja. Ook zelfs een stuit die thuis zou gaan bevallen, dat zijn de stuitjes die vlot gaan. Hè, waar we dus niet te hard zouden moeten zweten en waar we vooral van moeten afblijven. Dat is altijd de hoofdboodschap bij een stuitbevalling. Afblijven. Gewoon wachten, ja. Die stuit komt, die mama die gaat 1 of 2 keer persen en floep, voor hij het weet, is die baby dus geboren. Een dwarsligging, ja, dat is een vervelender iets. Hoe ga je dat dan weten? Dat ga je door een vaginaal onderzoek dan wel merken, dat je ja, voelt dat er iets niet klopt, dat je voelt geen hoofdje of je voelt geen billen. Billetjes, hoe ga je dat voelen? Want dat is ook niet evident als je dat niet gewoon bent, maar je gaat dan precies zo'n gaatje voelen. Hè. We weten allemaal welk gaatje, maar effectief, ja. Er klopt iets niet. Maar bij een dwarsligging klopt het helemaal niet. Ja. En dat is vooral heel vervelend voor de patiënt, want die gaat enorm veel pijn hebben. Maar de enige geruststelling is dat ze niet gaat bevallen. Uh-huh. Dus de enige boodschap bij die mensen is ja, bellen inderdaad naar de verloskamer, zodat iedereen zich stand-by kan houden in het ziekenhuis. En dan zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Ja.
Dat zal dan misschien uitdraaien op een keizersnee uh-huh. meestal?
Ja.
Maar ik onthoud dan vooral dat die dwarsligging ja, die gaat niet bevallen prehospitaal.
Nee.
Misschien al wel een geruststelling voor onze luisteraars ook, hè, die daar soms eventueel mee kunnen geconfronteerd worden. Geldt hetzelfde voor een schouderdystocie?
Ja, gelukkig wel. Want net zoals de stuitbevallingen is schouderdystocie ook wel een bevalling waar we van gaan zweten. Ik denk dat we bijna alle schouderdystocieën ons nog wel herinneren, Tine. Dat zijn toch wel de bevallingen dat ons bijblijven. Dus moest je in de thuissituatie geconfronteerd worden met een hoofdje dat geboren wordt, maar de schouders volgen niet, dan is een eerste belangrijk manoeuvre om de benen van de vrouw eigenlijk naar zich toe te laten trekken, om meer ruimte te creëren in het bekken. Een tweede manoeuvre dat dan belangrijk is, is het geven van suprapubische druk. Soms ontstaat er wat verwarring en wordt er fundusdruk gegeven, maar dat is een heel belangrijk verschil, want dat is niet de bedoeling. Het is dus wel degelijk de bedoeling om suprapubische druk te geven, om zo eigenlijk het schoudertje van de baby onder de symfyse van de mama door te duwen.
Dus wat je dan eigenlijk bedoelt, Helena, is dat we van ventraal naar dorsaal gaan duwen, net boven de pubis.
Ja.
Dus niet op de fundus, hoog in de buik.
Exact.
Oké, okay, perfect.
Een houding die in de thuissituatie wel vaker wordt aangenomen, omdat het niet altijd evident is om de ligging van de baby ook te voelen, waar de rug ligt, bedoel ik dan vooral. Maar die houding is de zogenaamde all fours. En dan wordt eigenlijk de mama op handen en knieën geplaatst. En hierbij wordt er dan getracht om via sacraalwaarts de andere schouder eigenlijk af te halen. Dus dat het schoudertje wel achter de symfyse, het voorste schoudertje blijft achter de symfyse zitten. Maar we gaan eigenlijk proberen de achterste arm en de achterste schouder eerst geboren te laten worden en dan pas de voorste schouder achter de symfyse. Maar nogmaals, de onverwachte thuisbevallingen zijn meestal wel de vlotte bevallingen.
Dat, ja, dat hopen we toch altijd.
We moeten in alle geval niet de symfyse beginnen openknippen, hè, zoals in sommige heroïsche series.
Nee. Daar ga ik mij zeker niet aan wagen. Ik ga de lijst met gevreesde complicaties verder af. Dat is nog niet gedaan. Ik lees hier ook nog navelstreng prolaps.
Ja, effectief, de navelstreng prolaps. En dat is denk ik wel een goeie om nog eens eventjes mee te geven, want dat zijn situaties die thuis wel eens gaan kunnen gebeuren. Risicopatiënten voor een navelstreng prolaps, bijvoorbeeld een grote multipare patiënten, al 4, 5 kinderen gebaard, of opnieuw de patiënt die prematuur in arbeid gaat. Dat zijn wel de risicopatiënten voor een uitzakking van de navelstreng. Hoe ga je dat zien of voelen? Heel af en toe ga je die navelstreng echt al wel vaginaal zien uithangen, maar meestal ga je het voelen. Hè? Dus als je een vaginaal onderzoek gaat doen, dan ga je hoogvaginaal een hopelijk nog pulserend, dikke streng voelen. En je voelt dat die dan voor het hoofdje is uitgezakt. De boodschap bij die patiënten is, je kan je wel voorstellen, ja, dat hoofdje drukt tegen die navelstreng en we willen vooral dat die druk weggaat, dus duw dat hoofdje op. Degene die het vaginaal onderzoek heeft gedaan, dat is ook degene die moet blijven zitten bij de patiënt, hand tussen de benen en het hoofdje omhoog opduwen, totdat we in de operatiezaal van het ziekenhuis zijn aangekomen, eigenlijk. Hè. Dat is de gemakkelijkste of het gemakkelijkste manoeuvre dat je kan doen. Wat kan je ook nog doen? Je kan de patiënten een beetje in Trendelenburg leggen en eventueel kussen onder haar billen stoppen, hè, om die druk wat weg te nemen. Soms wordt ook gezegd van de blaas te vullen. Maar ja, als je dat in een thuissituatie gaat moeten doen, dat doen wij zelfs bij ons in het ziekenhuis ook niet. Ik denk dat de boodschap hier vooral opnieuw moet zijn. Het hoofdje omhoog duwen, die persoon blijft zitten. Ziekenhuis verwittigen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis voor dan ook een sectio.
Met sirenes, dat vinden wij dan weer spannend.
Ja.
Oké, top. We hebben het gehad over de normale partus, die, en ik onthoud, 90% van de thuisbevallingen
vlot,
zijn.
Vlot moet zijn.
We hebben het lijstje inderdaad een beetje afgewerkt van de hiermee gaande te verwachten problemen of problemen peripartaal. Maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere obstetrische urgenties of urgenties tijdens de zwangerschap waar we als urgentiearts mee geconfronteerd kunnen worden prehospitaal.
Ja, denk bijvoorbeeld aan vaginaal bloedverlies tijdens de zwangerschap. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de loslating van de placenta en anderzijds de placenta previa. Dat wil zeggen dat de placenta ervoor ligt. Dus die baby kan niet geboren worden, want de placenta ligt er letterlijk voor. En soms wordt het ook wel gezien bij preterme arbeid. Maar ik denk dat we daar dadelijk nog wel eventjes op terugkomen. Mm-hmm. Het verschil tussen de loslating of de voorliggende placenta, makkelijk om te onthouden, is dat een patiënt die een loslating van de placenta zal doen, vaak heel veel pijn heeft. We noemen dat ook wel de uterus en bois, in hout, plankharde baarmoeder, omdat die placenta loslaat. Terwijl bij een placenta previa, dat geeft bloedverlies vaak zonder pijnklachten. Die baarmoeder kan wel wat geprikkeld zijn, maar dat zijn dan ook eerder weer contracties die dan voelbaar zijn. En bij een placenta previa weten de mensen dat meestal wel. Dat is op de consultatie verteld, dat is gecheckt, dat is gecontroleerd. Die mensen weten ook dat ze gepland zijn voor een keizersnede, omdat een vaginale bevalling niet zou lukken. En eigenlijk is het allerbelangrijkste hierbij stabiliseren, vocht toedienen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan. Opnieuw, altijd heel belangrijk om ons te verwittigen, de verloskamer, dat jullie eraan komen. Wij zullen dan de operatiezaal verwittigen en alles hier ter plaatse in goede banen leiden. En nog een laatste klein dingetje bij bloedverlies. Natuurlijk een miskraam ook niet te vergeten. Soms kan een miskraam ook gepaard gaan met ruim bloedverlies. Dat is ook vaak wel angstig en heftig voor de mensen om dit thuis mee te maken. Maar ook hierbij is infuus prikken, vocht toedienen en naar ons komen het allerbelangrijkste.
Oké. Okay.
Ja. Nog een andere urgentie of ernstige problematiek die we in de zwangerschap wel eens tegenkomen, is preeclampsie en de eclampsie. Hè. Toch ook wel een andere urgentie die misschien nog wel eens een woordje uitleg behoeft. Een preeclampsie van zwangerschapsverhevening treft 1 op 10 vrouwen, dus is best wel frequent. Wat geeft dat van klachten? Hoofdpijn, scotomen, perifere oedeem, wat maaglast. Dus dat zijn zo'n beetje de vagere klachten. En dat zijn natuurlijk ook niet de patiënten die je gaan bellen en waarbij je thuis op gaat uitkomen. Maar het grote gevaar schuilt hem dus in die eclampsie of het zwangerschapsstuipen. Dus ik denk, als je bij een interventie met een zwangere wordt geconfronteerd die aan het stuipen is, dat je voorkeursdiagnose altijd een eclampsie moet zijn. Hè, en niet meteen denken van, oh, die was hier misschien een epilepsie of die heeft een hersentumor. Nee, laat ons houden wat het frequentste is. En eclampsie is helaas toch nog wel iets dat we jaarlijks wel eens tegenkomen bij de zwangere. Wat gaan we dan doen? Voorkeursbehandeling is magnesiumsulfaat. Hebben jullie ook in de koffer, denk ik. Hè? Dus een oplaaddosis 4 gram, geven we dan over 10 à 15 minuten. En dat kan dan gevolgd worden door een onderhoudsdosis. Nu, stel toch dat je niet onmiddellijk die magnesiumsulfaat zou vinden of hebben, kan valium ook wel gegeven worden. Maar we verkiezen magnesiumsulfaat.
Ja, oké.
Okay. Ik herinner mij ook nog ergens iets, Cedric. Verbeter me als ik fout ben. Dat pre-eclampsie en eclampsie, dat ook kan voorkomen na de bevalling?
Zeker, ja. Zeker.
Misschien ook iets effectief mee te nemen, dat ook wel eens kan voorkomen bij patiënten die net bevallen zijn en dus het ziekenhuis al hebben verlaten.
Ja, dus dat is ook zo.
Om mee te nemen.
Mm-hmm. Dat is ook de reden, als we een patiënt hebben met een pre-eclampsie, dan gaan we die de eerste 48 uur ook altijd nog monitoren op de MIC, juist omwille van dat risico. Ja.
Oké.
Okay. Goed. Stel nu in een worst case scenario, dus nog wat meer worst case scenario's, dat we uitkomen bij een actieve arbeid bij een zeer preterme zwangerschap. Zijn er daar speciale dingen waar we dan in dat specifieke geval rekening mee moeten houden?
Heel belangrijk is hierbij om een babytje warm te houden onder een trui van mama. Huid-op-huid contact is iets dat we dan heel erg stimuleren. Als de baby stabiel is en de mama niet te veel bloedverlies heeft, kan de baby eigenlijk het best een drietal minuten aan de navelstreng blijven. Het voordeel daarvan is dat de baby toch wat extra bloed krijgt en het hemoglobine zal hierdoor bij de baby stijgen. Belangrijk voor jullie is dat bij een premature baby of een premature bevalling dat jullie het dichtstbijzijnde NICU-centrum of het ziekenhuis met een NICU-centrum moeten bereiken. En dat daarover natuurlijk wel de juiste telefoons en de juiste communicatie uitgevoerd moet worden.
Ja, we hebben natuurlijk de luxe om snel naar het verloskwartier te kunnen bellen, hè, vanuit het Sol, om eventueel zelfs een vroedkundige mee te vragen in de MUG, als het al via de dienst 112 duidelijk is dat het om een partus gaat. Die mensen die hebben de nodige expertise en kennis en kunde en zijn gelukkig ook 24/7 in het ziekenhuis aanwezig. En er is in het geval van een premature partus thuis ook altijd de mogelijkheid om een van onze neonatologen op te roepen om mee te komen en de neonaat mee op te vangen bij de bevalling.
Ja, dat is natuurlijk een grote luxe voor ons in een groot centrum, omdat we al die faciliteiten ter beschikking hebben, ook omdat er genoeg personele bestaffing is om dat af te dekken. En terwijl de intrahospitaalzaak te laten draaien. Maar in een klein ziekenhuis kan dat natuurlijk een stuk moeilijker zijn, hè, omdat de bestaffing van het ziekenhuis niet kan compromitteren of dat in de moeilijke uren iedereen aanwezig is. Maar als het kan in jouw centrum, is natuurlijk de voorkeur om de juiste mensen van het begin mee te nemen.
Ja, en vandaar dat het ook wel fijn is, hè, om met deze podcast nog eens een keer de belangrijke dingen op een rijtje te zetten, de basis even door te nemen en vooral de boodschap mee te geven, keep calm. Hè? Bij een thuisbevalling.
Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van deze aflevering. Dat ga ik vooral meenemen. Keep calm.
Ja.
Los daarvan, ook nog 90% gaat eigenlijk altijd goed. Dus dat neem ik ook mee in mijn achterhoofd.
Ja, en de juiste telefoonnummers van buiten leren.
Ja.
Neem ik ook mee uit deze episode.
Nee, dat was een heel mooi overzicht. Bedankt, collega's, voor jullie komst en jullie gewaardeerde expertise hierin toe te lichten.
Heel graag gedaan.
Graag gedaan.
Heel fijn.
Ja.
Ja, bedankt om langs te komen en natuurlijk ook bedankt aan onze luisteraars om alweer een episode van de Spoedcast helemaal uit te luisteren. Hebben jullie nog andere vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën voor episodes? Laat het ons zeker weten via onze sociale media. En dan denk ik dat we volgende maand terug zijn, Ben.
Ja, volgende maand zijn we dan weer met een nieuwe episode van de Spoedcast. Tot dan.
Dag.